Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 149, het eerste vers. Loof, loof de Heere die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. 149, vers 1. Maar noemen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen vanavond uit Lucas 15, vers 11 tot en met 32, de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Het is een dienst speciaal gericht op de jongeren. En vanuit de leiding was een van de suggesties om te preken over de verloren zoon. Dus nou, dat wil ik graag doen. Een bekende, maar ook wel een hele mooie gelijkenis. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En dan lezen we het woord van God als volgt. En hij, dat is de Heer Jezus, zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. En begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar de akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dicht bij huis kwam hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. We staan eigenlijk vooral stil bij de jongste zoon in de preek. En boven de preek heb ik gezet, ben jij verloren of ben jij gevonden? En we staan stil bij twee punten. Allereerst een beledigde vader, dat zien we in vers 12. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Een belediging voor die vader. Maar we zien ook een liefdevolle vader. Want dat zien we in vers 20. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. Ben jij verloren of gevonden? een beledigde vader en een liefdevolle vader. Nou, voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, willen we samen bidden, willen voorbeden doen. En dat hebt u op de nieuwsbrief kunnen lezen. Willen de heren danken dat mevrouw Plug-Smit thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Willen bidden voor mevrouw Maartje Hofland. En willen ook bidden voor mevrouw Tinga. Die is gevallen en heeft een aantal ribben gebroken of gekneusd. In ieder geval kan een aantal weken daardoor ook niet naar de kerk komen. Dus laten we samen het aangezicht van de Heer God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere grote God in de hemel, dank u wel dat u ons samenbrengt, Heere. En dat we weer mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En zojuist hoorden wij uw eigen stem. Het was weliswaar de predikant die een stuk voorlas uit de Bijbel. Maar als wij de Bijbel hoorden, dan hoorden wij uw stem. Zeker als die ook ambtelijk aan ons voorgelezen wordt. In een eredienst, Heere, geef dat wij die woorden niet de ene oor in laten gaan en het andere uit laten gaan, maar dat wij ze indrinken, dat wij ze ter harte nemen, dat wij er ook iets mee doen. Dat die woorden ons brengen tot geloof en tot bekering. Tot geloof in uw Zoon, de Heer Jezus, die u zond naar deze wereld. En tot bekering, dat ons leven ook vernieuwd wordt. En dat we u, de Heere, mogen kennen en met u mogen leven en u mogen dienen. Heere, wij zijn allemaal verloren zonen uit onszelf. En u roept ons elke keer weer in elke kerkdienst, kom bij mij terug. Want ook als we gevonden zijn, dan kunnen we zomaar weer afdwalen of toch u weer vergeten, Heere. En dan bidden we vanmiddag, laat het voor ons allen een goede dienst zijn. Bijzonder bidden we dat voor de jongeren, Heere. We willen bijzonder ook de preek op hen richten. En geeft u dat ze daar ook wat van zullen hebben. Voor de concrete praktijk van hun leven. Dat het hen zal helpen om u te vinden. Ja, Heere, bovenal dat u door dat woord hen vindt. Dat ze nooit meer van u los kunnen komen. Dat de liefde tot u in hun hart gewekt wordt. Heere, daar bidden we om, daar vragen we om. We vragen om uw zegen over deze dienst. Een zegen voor ons allemaal. Heere, wat hebben we dat nodig? Want zonder u kunnen we niet. We proberen wel zonder u door dit leven te gaan. En toch, Heere, we weten dat u het bent die ons het leven geeft. En we weten dat u het bent die ons leven onderhoudt. En we weten ook dat we zonder u niet kunnen ontmoeten. En dat we de Heer Jezus nodig hebben tot vergeving van onze zonden. Maar wil, behalve dat we dat weten, ons daar ook van doordringen en geven dat ons leven daarmee in overeenstemming zal zijn. Heere, zo komen we bij u met al onze zorgen, met al onze noden, met de dingen die we moeilijk vinden in het leven. Denkt u, Heere, aan onze zieken. Ja, dan mogen we u bidden voor mevrouw Hofland. Heere, wees u met haar en met haar man, Heere God, en ook met hun kinderen. Geef hen toch alles wat ze nodig hebben. Ook als ze zo ziek is en zo benauwd is. Heere, wat is dat moeilijk. En wilt u geven dat haar benauwdheid wat mag overgaan, wat verlichting, wilt u die geven, Heere? We mogen u danken dat ze mag weten dat u alle dingen regeert. En dat ze ook haar leven in uw handen mag geven. Maar Heere, toch, dan willen we u bidden voor haar en voor alle die om haar heen staan. Ook als het zwaar is, geeft u kracht bij u vandaan. Heren, dat mogen we ook wel bidden voor mevrouw Tinga. Wilt u aan haar denken? Ze zal waarschijnlijk ook wel met ons meeluisteren. Denk aan haar, heren, in uw genade. Geef haar ook herstel. En misschien heeft ze er ook wel veel pijn aan. Heren, wilt u ook met haar zijn? En haar ook gedenken, ook samen met haar kinderen. Heren, we mogen u ook danken. Als u herstel geeft en als u ziekte ook geneest. En dan mogen we u danken met mevrouw Plug-Smit dat ze weer thuis mocht komen, heren. Wat is dat ook fijn. Wat is dat ook een reden om u te danken. Om u te loven, om u te prijzen. En het mag ook gelukkig de goede kant op gaan met de wond. Ook daar danken we u voor, Heren. En dan bent u de God die voor ons zorgt. Ook in moeilijke omstandigheden. Geeft u haar en haar man en kinderen ook alles wat nodig is. Ook in hun omstandigheden en situatie. En dan weet u precies wat ze nodig hebben. Denkt u aan hen in uw genade. Heren, zo komen bij u met onze vragen. Zo komen we bij u met de dingen die we moeilijk vinden. Maar ook met de dingen waar we dankbaar voor zijn. En we willen u, de Heren, loven en prijzen om wie u bent. En dat u die God bent, die mensen niet in het donker rond laat tasten. Maar dat u die God bent die in uw Zoon, de Heer Jezus, deze wereld hebt opgezocht. En die ook ons zoekt. O Heren, wij bidden u, wilt u nog denken aan al die mensen, ook in ons land, ook onder ons volk, die u vergeten zijn. Die misschien niet eens meer weten wat er in de Bijbel staat. Die zonder u leven, ook niet eens meer naar de kerk gaan. Heere God, wilt u ze ook trekken en ook hier brengen om over u te horen. En dat ze zo ook u mogen leren kennen. Heere God, denk aan de overheid. Denk aan alle die een verantwoordelijke positie hebben. Die moeilijke beslissingen moeten nemen. Geeft u, Heere God, dat ook de overheid geregeerd, dat ook de regering zal willen rekening houden met uw woord. Heere, we bidden daarom. We vragen u dat. En we leggen zo alles voor u neer. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Dan mag u nu uw gave gaan geven. De collecte. Die is bestemd voor de diaconie, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En we willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 25, vers 3 en vers 4. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Ben jij verloren of gevonden? Een beledigde vader en een liefdevolle vader. Gemeente, het is natuurlijk een bekende gelijkenis. De gelijkenis van de verloren zoon, tenminste zo wordt die vaak genoemd. Maar er is wel eens terecht op gewezen dat het in die gelijkenis eigenlijk niet over de zonen gaat. Niet over de jongste zoon, niet om de oudste zoon. Maar dat het eigenlijk vooral om de vader gaat. En dus zou je deze gelijkenis ook wel kunnen noemen de gelijkenis van de liefhebbende vader. Nou, misschien heeft u al wel eens, of heb jij al wel eens vaker een preek over deze gelijkenis gehoord. Maar het blijft toch erg aansprekend. Een gelijkenis waarmee je echt bij de kern van het evangelie, bij de kern van de Bijbel zit. En vanmiddag, vanavond letten we vooral op de jongste zoon. De Heer Jezus die vertelde deze gelijkenis oorspronkelijk aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden. Want ja, ze vonden het heel fout wat Jezus deed, omdat Jezus namelijk omging met tollenaars en zondaars. En zelfs met hen at. Nou, we hopen zo ook met elkaar te eten. Maar dat kan natuurlijk niet als je een leraar van de wet bent, dat je met zulk soort gespuis omgaat en eigenlijk op voet van gelijkheid, dat kan niet. En daarom vertelt de Heer Jezus deze geschiedenis. Nou, die oudste zoon, dat zijn eigenlijk dus de fariseeën en de schriftgeleerden. En de jongste zoon, dat zijn de tollenaars en de zondaars, oorspronkelijk. Fariseeën, schriftgeleerden voor het oogkeurige mensen, maar ze zijn ook verloren, want het zit tussen hen en de vader in de gelijkenis niet goed. En die tollenaars en zondaars, ja, die zijn tot bekering gekomen. Nou, daar gaat het eigenlijk over in deze gelijkenis. En nu is de vraag maar meteen aan het begin, wie ben jij? Ben je die oudste zoon of ben je de jongste zoon? Ben je verloren of ben je gevonden? Is het goed tussen God en jou? Kun jij met vrede aan de dag van je dood denken? En weet je dan naar hoe je God moet ontmoeten? Nou, laten we gewoon eens naar die gelijkenis gaan kijken. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je daarover kunt zeggen. En heel veel vragen die je ook bij zo'n gelijkenis kunt stellen. En laten we maar eens beginnen met de vraag, waarom gaat de jongste zoon eigenlijk bij zijn vader weg? Want hij gaat op pad. Hij gaat weg bij zijn vader. Nou, het staat er niet bij, de Heer Jezus, die vertelt dat niet. Nou, je zou daar wel heel veel dingen over kunnen verzinnen. En misschien vond hij wel dat hij te hard moest werken voor zijn vader. Of misschien dacht hij wel, nou, mijn vader is veel te streng. Dat denken jongeren nog wel eens, ja, mijn ouders die zijn veel te streng. Misschien vond hij het wel heel saai bij zijn vader of op het dorp waar hij woonde. Die dacht, nou, hier is ook niks te doen, ik wil graag de wijde wereld zien. Je zou nog veel meer redenen kunnen bedenken, het staat er niet bij. En ik denk dat de Heer Jezus dat er expres ook niet bij heeft gezet, omdat er heel veel redenen zijn waarom mensen, ja, bij God vandaan kunnen gaan. En zo kunnen al die mensen zich in deze gelijkenis herkennen. In ieder geval, die jongen wil weg. En dat doet hij niet zo netjes, dat doet hij op een verschrikkelijke manier. Want hij gaat naar zijn vader toe en hij zegt, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Hij vraagt zijn vader om een deel van de erfenis, het geld dat hij zou krijgen normaal gesproken als zijn vader gestorven is. Nou, moet je daar even over nadenken wat dat betekent. Eigenlijk zegt die jongen tegen zijn vader, vader, u boeit me niet. U interesseert me helemaal niks. En de relatie die ik met u heb, dat boeit me ook niet. Ik wil wel graag uw geld hebben. Dat wel. Eigenlijk is het jammer dat u nog niet dood bent, want dan had ik het alvast. Maar goed, u bent dan wel niet dood, maar geeft u het me maar vast. Dat is wat hij zegt. Dan moet je eens nagaan dat jij dat tegen je ouders zou zeggen. Hè? Dat je tegen je ouders zou zeggen, pa, ma, jullie interesseren me geen bal. Die erfenis die wil ik wel hebben, geef hem maar vast. is wat. Wat een belediging voor die vader. Nou, daar hebben we het eerste punt. Een beledigde vader. Die jongen die is onverschillig. Nou, ik hoop niet dat jij onverschillig bent. Ik hoop echt niet dat je onverschillig bent tegenover God. Dat je zegt, nou ja, God die ja, tuurlijk, dat moet wel belangrijk zijn, want dat zeggen ze in de kerk. Maar ja, in mijn leven laat ik hem zo een beetje erbij bungelen. Een belediging voor de vader, ja, maar zo kan het dus in ons leven ook zijn. Dat wij eigenlijk, ja, niet hardop natuurlijk. Hè. Ik denk dat er vanmiddag niemand in de kerk is die zegt, nou, God, dat interesseert me echt helemaal niks. Hoop ik eigenlijk. Maar misschien dat we met ons leven dat wel zeggen. Dat in ons, als je naar je leven kijkt, of als God naar ons leven kijkt, dat God eigenlijk moet zeggen, ja, ik heb niet de indruk dat hij of zij iets om mij geeft. Hoe is dat bij jou? Er zijn misschien best mensen, en misschien ken je ook wel mensen die dit zeggen. Die zeggen, God interesseert me niet. Mensen die zeggen, nou ja, oké, goed, ik geloof wel dat er iets is. Hè? Of nou ja, ik geloof helemaal niet dat er een God is. Die eigenlijk een broertje dood hebben aan de Here. En als er een God is, nou, dan moet die God natuurlijk het wel doen zoals ik het vind. Dan moet hij in ieder geval alle rampen en ellende en oorlog moet hij oplossen. Ik moet wel gewoon mijn gang kunnen gaan. Maar goed, God die moet het zo inrichten en zo doen als ik wil. Nou, dat zegt die jongste zoon eigenlijk ook. Hè? Hij zegt van, God geeft u mij maar, wat ik van u hebben wil. En verder interesseert u zelf mij niet. Nou, laten we dat eens heel bij onszelf nagaan. Staat God nou in het middelpunt van ons leven? Van jouw leven, van mijn leven? Gaat het om hemzelf of gaat het ons misschien wel om dingen die God kan geven? Hè? Dat we zeggen, nou ja, als ik ziek ben, dan moet God me beter maken. Of als ik moet slagen voor een examen, dan moet God me daar ook bij helpen. Maar dat het ons niet echt om God zelf gaat. Als je daarachter komt bij jezelf, want zo ligt het bij ons allemaal van nature, dan schrik je enorm. Dat je eigenlijk geen interesse hebt voor God. Dat je je eigen leven leidt en je weggaat zonder God. Dat is wat die jongen doet. Hij wilde maar dat zijn vader er niet was. Ja, wat een gebrek aan liefde voor zijn vader. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of we hebben God lief, of we haten God. We kunnen niet zeggen, nou ja, ik blijf tegenover God een beetje, ik zoek een beetje de tussenweg, ik blijf een beetje op de vlakte. Nee, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je kiest voor God, of je kiest tegen hem. En als we onverschillig zijn, ja, dat is misschien wel de ergste manier waarop je met God om kan gaan die mogelijk is. De meest, hoe moet je het zeggen, hè? Eigenlijk is dat ook een vorm van haat tegen God. Dat is eigenlijk wat die jongen doet. En daar zijn we allemaal toe geneigd, u, jij en ik, allemaal. Geneigd om een liefdevolle vader, want dat is God, te haten. En dat die vader liefdevol is, nou dat blijkt meteen. Uit hoe die reageert op wat die jongen zegt. Want hoe zou een vader in die tijd en in die cultuur reageren op zo'n verschrikkelijke opmerking van zo'n jongen? Vader, geef me de poen maar. Ik denk dat de mensen die om de Heer Jezus heen staan en die staan te luisteren naar wat hij zegt, dat ze verwacht hebben dat die vader uit zijn vel springt en dat hij die zoon een enorm pak slaag geeft. Als hij hem niet te dood laat brengen, want dat kon een vader ook nog doen. Omdat die zoon zo zijn vader beledigd heeft, zo de eer van zijn vader en van de hele familie ook aangetast heeft op een ontoelaatbare manier. En wat zegt de Heer Jezus dan? En ik denk dat de mensen die zonder te luisteren echt omgevallen zijn van verbazing. Want dan zegt de Heer Jezus, en hij deelde zijn vermogen onder hen. Dus die oudste en die jongste zoon, die krijgen hun deel van de erfenis. Dat doet die vader gewoon. Hij zegt niet, ja, ben jij gek geworden, dat krijg je niet. Hij geeft het. Dat is wat. Dat was ongehoord. Wat een dat die vader dit doet. En alleen dat al, hè, dat had die jongen toch eigenlijk tot inkeer moeten brengen. Dat had het toch eigenlijk tot nadenken moeten aanzetten. Nou heb ik dit tegen mijn vader gezegd. Ik heb het echt behoorlijk bond gemaakt. Mijn vader beledigt en hij straft mij niet. Hij geeft me notabene waar ik om vraag. Maar dat gebeurt niet. Die jongen die gaat gewoon door. Hij gaat gewoon op pad. Hij gaat gewoon bij zijn vader weg. Ondanks dat zijn vader hem laat merken dat zijn vader hem lief heeft. Hij gaat gewoon door. Ondanks de vrijgevigheid van zijn vader. Nou, daarin zien we denk ik ook iets van hoe God met ons, maar ook met alle mensen op deze wereld nog omgaat. Hè? God geeft nog zoveel, ook aan mensen die hem helemaal niet bidden, die hem helemaal niet vragen. De Heere God die overlaat ons dag aan dag, hè, met alles wat we nodig hebben. En we halen het naar ons toe, misschien wel heel vanzelfsprekend. Terwijl ons dat allemaal tot bekering zou moeten brengen. Terwijl ons dat zou moeten brengen tot erkenning van de goedheid van God. Hoe gaan wij om met al die dingen die God ons geeft? Doen we alsof we er recht op hebben? Nou, die jongste zoon die zegt tegen zijn vader, geef mij van de goederen die mij toekomen. Hij doet alsof hij er recht op heeft. Zijn vader had moeten zeggen, wat, je krijgt helemaal niks. Ik onterf je, je krijgt geen cent. Het is toch niet vanzelfsprekend wat we van de Heere elke dag weer krijgen. Brood, water, zuurstof. Alleen dat al. Kwam je daarachter? Dat dat een wonder is van God. Waar wij eigenlijk nergens recht op hebben. Als je dat een beetje beseft, dan is alles wat je van God krijgt een wonder. En die jongste zoon die gaat maar door. Hij verkoopt alles wat hij gekregen heeft. En hij maakt het te gelden en hij gaat op reis. Waar gaat hij heen? Naar een ver land. Waarom nou weer naar een ver land? Het lijkt er wel op alsof hij zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan wil. Uitlandig. Ellendig. Dat is die jongen. Ellendig. Als je naar die jongen toe was gegaan en je had tegen hem gezegd, jongen, waar ben jij mee bezig? Als je tegen hem had gezegd, jongen, wat ben jij ellendig aan toe? Dan had hij gezegd, ben jij mal? Natuurlijk niet, het gaat nu juist goed. Ik heb het eindelijk voor elkaar. Ik heb nu alles wat mijn hartje begeert. Ik kan doen en laten wat ik wil. Het goede leven, dat kan beginnen. En wat zijn er veel mensen die zo denken, hè? In ons land. Ik heb alles wat ik wil hebben. En waarom zou ik God nog zoeken? En heel veel mensen hebben zoiets van, nou, we zijn eindelijk in ons land een beetje van de godsdienst bevrijd en zo. En we kunnen nu eindelijk doen wat we zelf willen. Dat geldt voor mensen buiten de kerk, maar dat kan ook voor mensen binnen de kerk gelden, hè? Je kunt denken heel gelovig te zijn, alles te hebben. En toch zonder God leven. Zo was het met die verloren zoon. Ja, een verloren zoon, dat was die. Niet pas toen die bij de varkens zat. Maar dat was die al toen die wegging. Toen die op pad ging. Toen die eigenlijk zijn vader op zo'n verschrikkelijke manier aansprak. Hij was verloren, juist toen die dacht dat het super ging. Hij had het niet in de gaten. Dat is ellende. Als je ver bij God vandaan bent, als je ver bij Jezus vandaan bent en als je denkt te hebben wat je hartje begeert, als je God niet mist, als je Jezus niet mist, als je hem de eer niet geeft, Die jongen die gaat naar een ver land en hij verkwist zijn vermogen in een losbandig leven. Nou, de Heer Jezus vertelt niet wat die jongen allemaal gedaan heeft. Hij vertelt niet of hij aan de drugs raakte of dat hij naar een houseparty ging of naar de disco of weet ik het. Nee, dat vertelt de Heer Jezus allemaal niet. Een losbandig leven. Waarom zou de Heer Jezus daar nou niks over zeggen? Die oudste zoon, die weet het precies. Die oudste zoon, die weet precies wat zijn jonge broertje gedaan heeft. Zonder dat hij het wist, maar hij vult het helemaal in. Hè. Hij zegt, hij heeft u goed met hoeren erdoor gebracht. Dus die dacht van, nou, hij is zich op seksueel gebied helemaal te buiten gegaan. Misschien omdat dat stiekem in zijn eigen hart leefde. Ik weet het niet. En de Heer Jezus zegt er niks over. En het enige wat de Heer Jezus vertelt is dat hij al die mooie dingen, al die goede dingen, al dat geld wat hij van zijn vader gekregen had, dat hij dat verkwist. En dat is eigenlijk het erge, hè? Dat die jongen al die goede dingen die hij van zijn lieve vader gekregen heeft, zomaar opmaakt en zomaar uitgeeft. En dat hij er zomaar mee doet wat hij wil. En of dat dan heel netjes is, of dat het dan heel goddeloos is, dat maakt dan eigenlijk ook niks meer uit. Kijk, het erge is dat hij daarmee zijn vader zo tekort doet. En dat is zonde. Zonde is zonde tegen een liefhebbende God. Heb je dat wel eens beleefd voor jezelf? Dat je zegt, nou heb ik gezondigd tegen een liefhebbende God. Nou, dan komt er een moment dat het verkeerd gaat. Dan begint hij vast te lopen. Als hij er alles doorgebracht heeft, dan komt er een hongersnood en hij begint gebrek te lijden. Dat is eigenlijk genade. Nou, dat is ook gek, hè? Maar dat is nou eigenlijk genade. Als je niet meer kan leven zoals je zelf wil, en als je eigenlijk door God vastgezet wordt. En je kan niet meer verder. Hij begint gebrek te lijden. Misschien heb je ook wel eens moeilijke periodes in je leven gehad. Periodes waarin je vastliep. Juist moeilijkheden wil God in ons leven ook gebruiken om ons stil te zetten. Om je bij de oorzaak van je ellende te brengen. Om je bij de kern van al je problemen te brengen. Namelijk dat we in het paradijs bij God weggegaan zijn. En dat we vanuit onszelf altijd weer bij God weglopen. Nou, ik hoop niet dat God in jou of in mijn leven of in uw leven moeilijkheden moet gebruiken om u tot bekering te brengen. Maar de Heer doet het soms wel. Hè? Laat het voor ons niet nodig zijn. Maar dat kan best een middel zijn wat God gebruikt. En in ieder geval is het zo, en dat denk ik echt oprecht, dat op het moment dat de Heer je tot inkeer brengt, dat je dan altijd vastloopt. Dat je vastloopt met jezelf. Die jongen die bracht heel het vermogen van zijn vader erdoor. Hij hield er niets van over. Alles kwijt wat hij van zijn vader had. Leeg en arm. Al die mooie dingen die je van God gekregen hebt. Die je in zijn dienst moet gebruiken. Niks meer van over. En hij begon gebrek te lijden. Je komt erachter dat je arm bent en gebrekkig. En dat je God mist. En dan zou je denken, nou komt die jongen toch wel tot bezinning. Hè? Nou, het de verkeerde kant op gaat, nou zal hij toch wel heel hard teruglopen naar huis. Nou zal hij toch wel naar God gaan. Ja, dat hadden we gehoopt. Maar dat doet hij niet. Wat gaat die jongen doen? Hij gaat werk zoeken. Hij gaat proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat is toch heel logisch, hè? En dat is ergens ook wel goed, denk je toch? Van nou ja, als je het dan niet meer zelf kan redden, dan moet je toch iets. En dan ga je werken. Werken voor je brood. Ja, maar er zit bij die jongen wel hoogmoed achter. Want hij is uiteindelijk is hij te trots om naar zijn vader terug te keren. En om alles van genade van zijn vader te krijgen en te erkennen dat hij het helemaal verkeerd gedaan heeft. Dat vinden we moeilijk, toch? Ik wel. Om te zeggen tegen een ander en tegenover God. Heere, ik heb gezondigd. De Heer heeft zoveel werk aan ons om ons daar te brengen waar we waar we schuldig worden voor hem. En die jongen die gaat liever aan het werk. En misschien noemen wij dat ook wel, dat we liever aan het werk gaan, dat we zeggen, nou ja, als een zondaar van genade leven, weet je, ik ga gewoon mijn leven opknappen. Ik ga gewoon vanaf nu, ga ik mijn leven verbeteren. Ik ga meer naar de kerk, ik ga meer uit de Bijbel lezen, ik ga meer bidden. Ik ga een beter mens worden, ik ga een betere christen worden. Daar ga ik mijn best voor doen. Ja, maar zolang je jezelf op die manier nog kan helpen en kan redden, dan heb je de Heer Jezus niet nodig. De jongen die staat daar bij de deur van een van de inwoners van dat land. En hij klopt aan en hij zegt, meneer, heeft u niet een baantje voor me? En dan moet je eens lezen hoe het er staat, hè? In vers 15. Vers 15, daar staat, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En dan moet je lezen vanuit die cultuur. Die jongen die, als die in ons land een baantje had gezocht, dan had iemand tegen hem gezegd op dat moment van, ja, sorry jongen, ik zie dat je het moeilijk hebt en ik zou best wel graag een baantje voor je willen regelen, maar ik heb niks. Maar in die cultuur, hè, in het Midden-Oosten, daar zeg je dat nooit zo. Hè? Daar ben je niet zo rechtstreeks zoals wij hier in Nederland zijn. Als je van iemand af wil komen, dan zeg je iets waarvan je weet dat hij dat aanbod zal weigeren. En dus daarom zegt die man dat. Hij zegt, ga maar op mijn varkens hoeden. En hij weet, nou, dat zal die jongen nooit doen. Dat is zult min werk, dat doet niemand. En groot moet opnieuw de verbazing van de mensen zijn geweest die naar de Heer Jezus luisteren. Als de Heer Jezus verder gaat met vertellen. En als ze erachter komen dat die jongen inderdaad naar die varkens toe gaat. En het aanbod van die man aanneemt. Ongehoord, lager kun je haast niet zinken. Maar hij doet het. En zijn trots is nog niet gebroken. Nog probeert hij zichzelf te redden. En wat lezen we dan in vers 16? Hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. De jongen die komt zo ver dat hij zelfs varkensvoer wil eten. Nou, dan moet je toch wel heel diep gezakt zijn. Liever varkensvoer eten dan terug naar de vader. En er staat er nog iets achter. Maar niemand gaf hem die. Wat een geluk. Wat een geluk. Ja, het is een gelijkenis. Dat geef ik toe. Maar bij wijze van spreken, als die boer waarvoor die varkens aan het hoeden is, tegen hem gezegd had, jongen, neem maar rust een hapje hoor, van dat varkensvoer. Dat mag je best doen. Dan was hij nooit naar de vader teruggegaan. En wat een wonder als we in ons leven op een punt komen dat het ook van ons geldt. Niemand gaf hem die. Want toen kon die jongen zichzelf niet meer helpen. Ben je zover gekomen in je leven dat je jezelf niet meer helpen kan. En toen kwam die om. Ja, dat staat er. Dat staat er toch? In het volgende vers. Vers 17. Aan het einde. Ik kom om van honger. Ik kom om. Gemeente, wat een wonder. Want dan komt hij tot zichzelf. Eindelijk ziet hij hoe het er met hem voor staat. Hij krijgt een haarscherp zicht op zijn toestand. Hoe hopeloos het is en hoe radeloos het is. Ik kom om van honger. Maar nog iets meer. Want dan denkt hij ook terug aan zijn vader. Hij ziet zijn eigen licht in. Zijn eigen toestand in het licht van de vader. Want hij zegt namelijk, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Hij denkt weer aan de goedheid van zijn vader. Daar bij de varkens, daar bij dat varkensvoer, denkt hij aan hoe goed zijn vader is. Wat een wonder. Zijn vader is zo anders als die boer waar hij voor moet werken. Die man uit dat verre land, Die gunt hem nog geen peulenschilletje, hè? Maar die vader die heeft dagloners. En dat staat er, dagloners, dat zijn die mensen die gewoon af en toe eens een keertje een dagje komen werken. Niet eens je vaste knechten. Maar die mensen die je huurt voor een dag. Ja, die kun je een beetje afpersen. Die moeten maar zien, hè, waar ze werk kunnen vinden. Maar de dagloners van zijn vader, die hebben brood in overvloed. Zo was die vader, zo gul, zo gunnend, zo mild. En daar denkt die jongen aan terug. Aan de gulheid, aan de goedheid, aan de mildheid van zijn vader. Aan die milde handen en die vriendelijke ogen. En in het licht van de goedheid van zijn vader komt die jongen tot een besluit om terug te keren. Om terug te gaan naar zijn vader. Want hij zegt in vers 18, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak me maar als één van uw dagloners. Hij neemt zich voor om die grote zonde aan zijn vader te belijden. Hij neemt zich voor om er vergeving voor te vragen. En hij belijdt ook dat hij het niet meer waard is. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Is dit besluit in ons leven gevallen? Hier komt het op aan. Hier komt het echt op aan. Voor ons allemaal. Dat we teruggaan naar God met de belijdenis van schuld. Heb je dat nou nog nooit gedaan in je leven? Doe het vandaag. Ga naar hem toe en belijd je schuld aan hem. Of ben je geen zondaar? De jongste zoon die heeft niet gedacht dat zijn vader hem terug wilde hebben. Echt niet. Zeker niet als zoon. De jongen erkent, ik ben het niet meer waard. Ik ben het niet meer waard om in de buurt van mijn vader te komen. Het zou al een wonder zijn als ik een dagloner bij hem mag worden. Hij zegt eigenlijk, geef mij maar de laagste plaats als u mij een plaats wil geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Die jongen die bukt zo diep. En dan neemt hij het zich niet alleen voor om op te staan. Het is niet alleen een goed voornemen. Bij sommige mensen blijft het bij een goed voornemen. Ja, ik moet toch mijn zondes gaan beleiden. Ik moet toch eens naar God toe gaan eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk. Nee, hij doet het ook. Het is een besluit wat hij neemt en een besluit wat hij uitvoert. Hij stond op en hij ging. Hij ging naar zijn vader. En dan lezen we dat grote wonder. Dat terwijl hij nog ver van hem verwijderd is, ziet zijn vader hem. En dan is zijn vader met innerlijke ontferming bewogen. En dan snelt zijn vader naar hem toe, hem tegemoet. Hij begint gewoon te rennen, die vader. En hij valt hem om zijn hals en hij kust hem. Zo wordt die verloren zoon welkom geheten. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem al. Ja, ik denk, en dat wordt natuurlijk vaak zo geschilderd, dat die vader op de uitkijk stond. Dat hij echt stond te kijken, wanneer komt mijn zoon nou terug? Dat hij verlangde dat die zoon weer terug zou komen. Al die tijd, hè, toen de jongen daar dat geld eraan door aan het helpen was. Toen de jongen diep in de schuld en in de zonde zat. Toen stond zijn vader met een hart vol vaderliefde op de uitkijk. Wat een woord van de Heer Jezus, gemeente. Wat een woord van de Heer Jezus voor jou vanmiddag. Dat de Heer Jezus op de uitkijk staat. Dat de Heer uitkijkt naar u, naar jou. Naar mensen die misschien zo verloren zijn dat ze nog niet eens doorhebben dat ze verloren zijn. Laat dat je hart eens breken vanavond. Laat dat eens binnenkomen. En wat mag je hier een hoop scheppen als je misschien nog ver bij God vandaan bent. Als je misschien zegt, ja, ik wil eigenlijk wel anders in mijn leven, maar het lukt me niet. Als je misschien wel zegt, ja, maar hoe kan ik God nou leren kennen? Als je misschien zo ver bij God vandaan voelt. Maar de Heere staat vol liefde klaar om verloren zondaren te ontvangen. En hij roept ons op, kom naar mij, word behouden. Ik ben God en niemand meer. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem en hij was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Hij begint te rennen. Nou, dat is eigenlijk heel gek. Want eigenlijk moet je bij die vader moet je denken, hè, aan een zo'n eerbiedwaardige man, grijzaard. En hij doet iets wat hij eigenlijk, wat een oude man nooit zou doen in die tijd. Zo'n patriarch van zo'n familie. Die zou nooit gaan rennen op straat. Er zijn ook geschriften zelfs van Griekse filosofen die zeggen, nou, iemand die rent, een volwassen man die rent, dat kan niet. Dat is een grote schande eigenlijk. Nou, we zien er eigenlijk twee dingen in, hè? Dat verlangen van die vader om zo snel mogelijk bij zijn zoon te zijn, dat is één. Maar er is nog iets. Er is nog iets. Waarom rent die man nou naar die jongen toe? Nou, stel je eens voor dat die jongen terugkomt naar het dorp, hè? En dan was er in die tijd een grote kans dat hij het dorp meteen weer uitgejaagd zou worden. Dat de bewoners van het dorp tegen hem zouden zeggen, hoe durf je hier nog te komen? Je hebt niet alleen je vader te schande gemaakt, je hebt niet alleen hem beledigd, maar je hebt eigenlijk de hele gemeenschap, je hebt eigenlijk het hele dorp heb je beledigd. En de vader die rent naar die jongen toe om te laten zien, daar aan de rand van het dorp, kijk, het is weer goed tussen mij en mijn zoon. Ik ontvang mijn zoon in liefde. Die vader die vernedert zichzelf. En hij zorgt er zo voor dat zijn zoon weer opgenomen kan worden in het dorp. In de gemeenschap. He, dus die jongen die werd niet op de boerderij ontvangen of op het landgoed, maar aan de rand van het dorp. Eigenlijk is dat een verzoening. De Heer Jezus Christus die zichzelf vernederde. Die zijn leven gaf. Die alles gaf. Zodat verloren zondaar bij God terug kunnen komen. De Vader rent hem tegemoet. Wat normaal gesproken iemand nooit zou doen. En hij valt hem om de hals. En hij kust hem. Die jongen die zit nog onder de viezigheid van de varkens. Ik denk dat we het ons echt zo wel voor mogen stellen. Dat hij ziet er niet uit gewoon. Het is verschrikkelijk. En die vader die valt hem om de hals. Die stinkende jongen. Wat een liefde. Die vader die laat zijn liefde merken. En hij kust hem. Hè? Ja, dat is een ultieme uiting van liefde. Maar het is meer. Die kus is ook een teken van verzoening. Die kus, dat is een teken. Hè, dat de schuld die is ertussenuit. Die is vergeten en die is vergeven. En dan komt die zoon hè, met die schuldbelijdenis. Na die kus. En dan zegt hij, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En verder komt hij niet. Verder komt hij niet. Hij had gedacht bij zichzelf, ik ga zeggen, maak mij als een van uw dienstknechten. Maar daar krijgt hij van zijn vader geen kans voor. Want zijn vader die wil hem niet als een dagloner hebben. God wil niet mensen hebben die hem dienen uit angst of die hem dienen om loon. God wil kinderen hebben. Zoon. Dochters. En hij neemt hem als zoon terug. En dan geeft God hem ook de beste kleren die hij in huis heeft. En dan geeft hij hem een ring aan zijn vinger. En hij geeft hem sandalen aan zijn voeten. Die jongen die wordt hersteld als zoon, als kind. En die mag weer kind van de vader zijn. Wat een blijdschap bij de vader. Hij laat het gemeste kalf komen en dat slachten. En hij zegt, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Hè? Er staan nog twee gelijkenissen in dit hoofdstuk. En die eindigen allebei met dat er vreugde is in de hemel als een zondaar terugkomt bij God. Nou, dat komt ook in deze gelijkenis naar voren. Ja, zegt de vader, want deze zoon die was dood. Maar hij is levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Hij was verloren en hij is gevonden. Hoe is het bij ons? Hoe is het bij jou? Hoe blijkt dat in je leven? Er zijn twee mogelijkheden, meer zijn er niet. Of we zijn verloren, of we zijn gevonden. We zijn dood of levend. Er zit niks tussen. Dat is confronterend, hè? Maar hier moet het om gaan in de kerk. Want ik sta hier, hè. Kijk, eenmaal dan komt er een dag, dan staan we allemaal voor Gods troon. En dan zal er tegen mij gezegd worden: Adriaan, zo heet ik, heb jij eerlijk gepreekt daarin, in Noordwijk? Heb je daar een woord gebracht zoals ik het op heb laten schrijven? Heb je de mensen genodigd? Heb je ze gewaarschuwd? Heb je ze voorgehouden dat er genade bij mij is in en door de Heer Jezus? Ik zal de verantwoording vanaf moeten leggen op de grote dag der dagen. Maar iedereen die hier zit vanmiddag, die moet ook verantwoording afleggen. En dan zal de Heer ook zeggen: je hebt het gehoord dat er twee wegen waren. Welke weg ben je gegaan in je leven? Welke weg heb je gekozen? Welke weg heb je bewandeld? Waarom? Als er een aanbod lag om terug te keren bij mij, heb je geweigerd en ben je je eigen weg gegaan? Of zul je dan mogen zeggen: Heer, ja, toen, misschien wel in een andere dienst, maar ik ben ingegaan op uw uitnodiging. Wat een wonder, Heer, dat u mij opzocht. Wat een wonder als je mag weten dat je gevonden bent door God. En als dat nou niet zo is? Als je nou zegt: ja, maar daar worstel ik eigenlijk mee, want ik ben zo bang dat ik nog verloren ben. En ik ben eigenlijk heel bang dat ik nog dood ben. En ik... Ja, dan is er één op wie ik je wijzen mag. Eén naar wie ik je toesturen mag. Naar de Heer Jezus, die de weg is. De waarheid en het leven, die het zegt: door mij is er een weg naar de Vader. Hij is de weg naar God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, maar wie door hem tot God gaat, die komt ook bij God. Als wij nog verloren zijn, dan moeten we bij hem zijn, die zelf dood geweest is, maar hij leeft. Hij is de dood ingegaan om dode zondaren levend te maken. Zoek het leven niet buiten de Heer Jezus. Want buiten hem vind je het niet. Niet in de wereld. Niet in je goede werken. Niet in de godsdienst. Alleen in hem. Als je tot hem de toevlucht neemt, dan is de Heer tevreden met je. En dan word je in hem door de Vader omhelst, omwille van zijn Zoon. De Zoon van zijn eeuwige liefde. En dan mag je delen in dat wonder van de verzoening. En dan mag je het zeggen: Heere, u hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Dan verander je van een slaaf in de zonde in een kind van God. Een kind van de Vader. En dat is het leven uit de dood. En dan is de Heere blij. En dan kan de Heere zich in jou verblijden. En dan mag jij je in de Heere verblijden. En zo moet de Heere, God drie enig, alle lof, alle eer en alle aanbidding ontvangen die hij waard is om te ontvangen. Lof zij de Vader, lof zij de Zoon en lof zij de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Laten we de Heere God danken en bidden. Heere, grote God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u het bent die zo naar ons omziet. En dat u zegt dat we welkom zijn bij u. Niet te begrijpen, Heere. Omdat wij zo'n boos hart hebben. Want we zijn natuurlijk niet beter dan die verloren zoon. En Heere, dat u ons dan toch wil omhelzen. Dan zitten we onder het vuil van de zonde. En dat we zomaar, ja niet zomaar, want u Heere Jezus betaalde er een hoge prijs voor. Maar dat we door u Heere Jezus weer terug mogen keren bij God. Al bedanken u dan voor dat offer wat u bracht. Wij danken u voor het kruis wat er stond. Heere, geef dat dit allemaal werkelijkheid wordt in ons leven. Dat we niet onverschillig zullen zijn, niet koud zullen zijn. Maar dat we in vuur en vlam zullen staan voor u, Heere. In het besef wie we zijn voor uw heilige aangezicht. Maar ook in het besef wie u bent. Dat zelfs de dagloners van mijn vader, zo zegt die jongen het, nog overvloed hebben. Wat een mildheid, wat een goedheid bij u. O Heere, over ons is niks goeds te zeggen, maar over u alleen maar goed te spreken. En Heere, als we er toch iets van ervaren hebben in ons leven. Dan kunnen we er ook niet meer over zwijgen. Dan zeggen we, ja, bij deze God moet je zijn. Dat zeggen we dan toch ook tegen anderen. Dan zullen we ook anderen uitnodigen om ook met ons mee te gaan. Om ook terug te keren tot u, o levende God. Ik wil u hartelijk danken voor dit woord. Ik wil u hartelijk danken voor heel uw woord, waarin zoveel genade tot ons komt. Waarin zoveel goedheid ons tegemoet straalt. Van u, Heere. En dan hebben we allemaal hetzelfde nodig, of we jong zijn of oud zijn. Dan hebben we het allemaal gehoord. Heere, geef dat deze preek, dat deze dienst ons niet leeg laat. Maar dat het ons vervult met eerbied, met ontzag voor u, maar ook met dank aan u. En Heere, dat het ons zal helpen om het niet bij onszelf te zoeken. Om niet te denken, nou moet ik hard gaan werken. Maar om het te zoeken bij de Heer Jezus. Om het te zoeken in zijn volbrachte werk. En Heere, om ogen te krijgen voor hem. Heere, we bidden u zo. Wees bij ons. Wees bij ons als we zo zullen gaan eten samen. Geef ons dat we ook dan elkaar mogen ontmoeten. Een goede momenten van samenkomst mogen hebben. En geef ons een goede en een gezegende avond. Dat we elkaar mogen ontmoeten. En dat we ook nog mogen spreken over uw woord, Heere. En we bidden u zo om uw genade, niet om iets in ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen. Psalm 138, het derde vers. Dan zingen ze in God verblijd aan hem gewijd van z'heren wegen. 138, het derde vers. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.